Ja, het is weer maandag, het is 5 uur. Er is een prachtig NBA-weekend geweest. Het is tijd voor Hiddenmaai, de Nederlandse NBA-podcast.
Hey.
Ja, even de airhorn gevonden.
Yes.
Nou, mijn naam is Narada, mocht je mij nog niet kennen. Leuk dat je er bent.
Hallo.
Dit is mijn broer Marinho.
Ben ik.
Ik heb trouwens ook een naamboordje ingeschakeld, hè? Heb je gezien? Zit er voor je opgevallen?
Ja.
Ja, dus mochten mensen ons niet uit elkaar kunnen houden, dan heb je hier gewoon een aanwijzing in ons decor.
En de auto? Is er al een naam voor de auto?
Nee. Nee, ja,
gewoon een middelvinger.
Gewoon een beamer.
Okay.
Simsimma.
Who got the keys to my bimma?
Ja, dus ja, leuk dat jullie er weer zijn met z'n allen, jongens. Vandaag weer op YouTube. Nou, druk even op het like-knopje. Abonneer je als je er toch bent.
Like it.
Mijn oproep de vorige keer voor Spotify 5 sterren. Ik weet niet of het geholpen heeft. Heb jij iets binnen zien komen of we meer 5 sterren hebben gehad? Nou, ik wil echt wel meer goede reviews dan de Soul Sisters. Dat is mijn missie, hè? Mijn persoonlijke missie. Kom op, jongens.
Ja.
Maar heb je dat niet gedaan? Niet erg. Ik hou nog steeds van je. Dus.
Mag ik daar iets over zeggen?
Ja, zeker.
Twee dingen, of drie. 1. Er is al genoeg beef tussen mannen en vrouwen.
Ja.
Misschien hoeven we dat niet te doen.
Oké. Okay.
Vooral ook omdat we uit een vrouwdominante huishoudens komen, denk ik. Ik weet niet per se of de wereld daarop zit te wachten. Dat even vanuit mijn leftist's perspective. Andere was... Ja, toch een beetje dat smeken voor de likes en zo.
Nee,
ik dacht van ja, het hoort er wel bij. Maar ik dacht eigenlijk, als je er gewoon zin in hebt... als je er zin in hebt, raak het gewoon de like-button zacht even aan.
Ja.
Zachtjes.
Ja, precies.
Caress the like-button.
Ja.
Dat was het, dat wilde ik even delen. Dankjewel voor het luisteren.
Ja. Marinho.
Over de NBA praat.
Ja, let's talk NBA. Want we hebben een paar leuke items voor vandaag bedacht.
Ja.
Zal ik eventjes...
Sorry. Ja? Veel positieve reacties op de aflevering van vorige week met het interview met Peter.
Oh ja, oké. Okay. Vanuit de BVA-hoek.
De BVA-boys, die waren best wel blij om de... Ze vonden het gewoon leuk klinken. Ze zeiden al, Peter kwam nog naar me toe, zegt hij, ja man, je bent me echt bekend aan het maken. One podcast at a time. Dus ik zei tegen Peter, als je later
goed, man,
beroemd wordt, hè, weet waar je vandaan komt en neem ons mee. Nee, maar ze waren eigenlijk best wel blij om gewoon zo algemene NBA-praat te horen. Dus mensen gingen ook uit zichzelf aanmelden bij mij.
Nou, mooi man.
Ja, dus dat vond ik ook best wel goed. En ik heb misschien nog weer een volgende die binnenkort nog naar een wedstrijd gaat. Volgens mij naar New York.
Ja.
Dus het was positief. Dus, maar stel, jij bent aan het luisteren. Je denkt, hey, ik ben ook eergisteren naar een basketbalwedstrijd geweest. Drop us a message.
Ja, precies.
Ik wil gewoon graag even met je praten.
Als je gewoon leuk vindt om te verschijnen. Het hoeft niet eens over basketbal te gaan. Je bent gewoon welkom. Het is een beetje zo'n stamkroeg hier. Je kan gewoon binnenkomen lopen, digitaal.
Ja, dus...
En dan een verhaal doen.
Precies, dus dit was het ook toen ik toen iemand mij aansprak van... Hey, mag ik ook bij jou in de podcast komen? Ik zeg, wat heb je te vertellen dan? Ja, ik heb 4 vrouwen en ik heb zoveel kinderen. Dus een relatie is niet echt iets voor mij, zeg niet zo.
Oh, kijk. Ja. Een beetje de lifestyle.
Dus ik dacht, oké, als je nog niet, als je een soort van een NBA-variant hierop kan maken, dan kom er maar bij. Maar...
Ja. Nou, nee, jij is gewoon welkom. Leuk, man.
Maar goed, wat gaan we vandaag allemaal bespreken?
Nou, even een goede tune. Hier, daar is die. Laatste nieuws uit de NBA. Big Talk, Small Talk.
Yes.
Featuring Mourinho. Ja. Ik ben benieuwd wat je hebt.
Ja.
Ik heb gekeken naar Celtics versus Suns. Dat was afgelopen zaterdag. En dan gaan we bekijken onder de noemer 1 tegen 1. Want 1 tegen 1 was vroeger, toen we jong waren, was dat echt een heel fenomeen. Ik deed heel veel 1 tegen 1.
Ja,
en ik zag wat situaties in die wedstrijd dat ik dacht van, hey, het is even leuk om daar even wat herinneringen over op te halen.
Ja.
De leukste 1 tegen 1.
Ja.
En we hebben de glaasbal, want we hebben de Bucks versus de Clippers was gisteravond.
Ja.
Daar hadden wij een voorspelling voor gedaan en jullie hebben meegedaan.
Weer heel chill om die wedstrijd gewoon live te kunnen kijken.
Ja. En dan gaan we meteen een voorspelling doen voor Suns versus de Bucks.
Ja.
Dus dat is een mooie, een soort een soort ketting die we doen. Dus we begonnen bij de Clippers.
Maar is estafette wel
van
goed.
De Clippers naar de Bucks en de Bucks die doen het dan
een
tegen
soort
de Suns.
Doorgeefding.
Volgend weekend.
Een soort SOA.
Dus kijken wat de Suns het weekend daarna doen. Dus daar gaan we een voorspelling van geven.
Ja.
Ja? Oké, jij gaat beginnen met Big Talk Small Talk.
Ik denk het.
Oké, okay. Here we go.
Even wat ik zo feedback blijf geven terwijl de podcast loopt. Ik was de aflevering nog gaan terugluisteren, de vorige.
Ja.
Toch veel meer LeBron James button.
Ja?
Ja, en die ja, precies. Ik vond het gewoon heel erg grappig. Dus als je dat vaker zou kunnen doen, pretty please.
Nou, hebben we een LeBron James item dan?
Nee, volgens mij niet.
Ik had helemaal geïnstalleerd aan het begin van het seizoen. Ja.
Helemaal niks. Waar we wel een item over hebben in Big Talk Small Talk, is de boete van Rudy Gobert. Dus waar je het over zou kunnen hebben, mensen gaan nu nog steeds ook op skivakantie. Dus daar zou je het ook over kunnen hebben. Zijn er nog andere situaties? Stel je voor, je bent de auto aan het inparkeren en je wilt toch nog die extra bocht maken om het extra draadje om de auto even goed neer te zetten. En je zou net iemand raken, wat ik bijna net. Dus stel je voor, je bent het schadeformulier aan het invullen met iemand. En je wilt het hebben over de NBA.
Ja, dat zou zomaar kunnen.
Casual talkings. Waar je het over zou kunnen hebben is de boete van Rudy Gobert. Want als je misschien afgelopen weekend of afgelopen week de NBA Gossip Lines of de websites in de gaten hebt gehouden, heb je misschien wel gehoord van de forse boete die Rudy Gobert heeft gekregen. Want hij heeft namelijk $100,000 moet hij gaan betalen vanwege opmerkingen die hij heeft gemaakt over de NBA-scheidsrechters en weddenschappen. Have you seen this? Have you heard this?
Nee, weddenschappen.
Zeker. Rudy Gobert sprak er niet alleen maar over. Ook op het veld liet hij duidelijk zien dat hij het niet eens was met de officials door een...
Ja. Oh, dat ze omgekocht zijn. Of dat zij ja, hebben gegokt op een... Oh, dat is wel een hele zware insinuatie.
Ja, door een geldgebaar te maken. Dus ik ga zo even de context uitleggen over wat er was gebeurd. Maar Rudy Gobert zei in ieder geval zelf erover... I'll bite the bullet again. I'll be the bad guy. I'll take the fine. But I think it's hurting our game. Okay. I know the betting and all is becoming bigger and bigger. But it shouldn't feel that way. Nou, deze opmerking kwam dus na de overtime nederlaag van Minnesota tegen de Cavs. En Rudy Gobert hield zich dus niet in. Was dus een moment. Rudy Gobert kreeg volgens mij een fout. Hij vond dit... Niet dat terecht dat hij die fout had moeten krijgen. Kreeg de technische fout ook daarvoor.
Ja.
Terwijl hij de fout krijgt van Scott Foster. Een redelijk bekende flauwe scheids. Dacht Rudy Gobert zo van fuck it, ik ben het hier gewoon niet mee eens. Dus terwijl hij zeg maar zo al van het veld afloopt. Maakt hij dus die beweging met, dat, met dat geld.
Oké.
Okay. En gaat het veld af en dan op een gegeven moment in de persconferentie... Herhaalt hij het gewoon nog een keer. Dat hij denkt van ja, het voelt gewoon echt aan alsof er iets aan de hand is.
Ja, ja.
Okay. Dus hij bleef trouw ook aan zijn overtuigingen. Hij roept ook op voor een schoner spel waar de scheidsrechters niet een of ander belang hebben met het gokken. En daarom kreeg hij dus daarvoor, voor die uitspraken, een boete van $100,000. Dat is het hoogste bedrag aan boetes, zeg maar, die iemand heeft gekregen dit jaar.
Okay.
Dit overtreft zelfs ook nog de $40,000 boete die Anthony Edwards eerder dit jaar gekregen heeft. En toen maakte hij ook een soort gelijke opmerking met, volgens mij zei hij, the shit's rigged man, over de scheidsen.
Ja, ja.
$40,000.
Okay.
Dus ook als je kijkt nog naar de collective bargaining agreement, dan is een ton de maximale boete die je kan krijgen voor uitspraken die nadelig zijn voor het belang van basketbal, NBA of een team.
Okay.
Het staat in de National Bargaining Agreement.
Maar is het gegrond? Zijn er verdenkingen van scheidsrechters met belangen in een weddenschap?
Zeker, okay. Want er is een... ga ik volgende keer even wat verder op in. Maar het was wel een... Het is wel voorgekomen dat een... dat er een scheids... die is gewoon gepakt. Omdat hij wel echt aan het belang had in het fluiten van wedstrijden en dan het... een of ander team laten winnen.
Ja, ja.
Dus zeg maar op basis van, is het al een keertje gebeurd? Zeker. De fout zelf, nou, vond ik meevallen. Maar ik denk meer dat het opgekropte frustratie was van Rudy Gobert. En dat ik het er ook weer goed vond eigenlijk dat hij weer de persoon is die dus dan een ton boete krijgt als eerste.
Oké, want?
Omdat hij ook de eerste was die publiekelijk corona had. En dat hij toen zo...
Die was classic.
En dat hij zei, ja, corona, het zal wel. En toen alles ging aanraken, dag later. Rudy Gobert test is positive voor COVID-19.
Die was echt zo classic.
Dus ik vind het altijd best wel tof dat hij op die manier toch weer in het nieuws komt. Dus ja, ja. Big Talk Small Talk, de extreme boete van voor Rudy Gobert.
Oké, okay. Mooi.
Ja.
Nou ja, niet zo mooi. Ik ben wel benieuwd of het gegrond is. Ja, ik vind het sowieso een beetje mutsig. Ik snap wel dat je niet in een persconferentie zo'n sfeer wil dat iedereen de hele tijd zit te zeiken over de scheids. En ook al heb je dan zelf slecht gespeeld en je moet altijd naar jezelf kijken. Dat is sowieso verstandig. Dus ik snap dat je dat gezeur een beetje wil voorkomen. Maar als er ook maar enigszins een reden is om aan te nemen dat er oneerlijk wordt gefloten.
Ja.
Ja, ja, dan zou het op minst wel benoemd moeten kunnen worden. En dan is het ook een beetje raar om het dan alleen maar binnen zijn kamers te doen.
Ja.
Dus ik ben wel benieuwd.
Het is,
okay.
Maar het is ook dat het er nog een keertje erbij komt, omdat er al redelijk veel wordt geklaagd over scheidsen.
Ja.
Dus dat dan de league ook denkt van oké, even kappen nou met al dat, gezeur. Al dat gezeur wat er is. Maar aan de andere kant, ik had nog even opgezocht. Er was een scheids, Tim Francis Donahue, nam ontslag uit de NBA in 2007 nadat er rapporten van hem waren uitgekomen van de FBI over beschuldigingen dat hij weddenschappen had afgesloten op wedstrijden die hij floot tijdens zijn laatste twee seizoenen. En dat hij dus beslissingen nam om zijn eigen winkansen te vergroten.
Ja. Ja.
2007 was de laatste keer
16 jaar geleden, hè? Hallo. Hey. Ja, kijk, dat er in de hele NBA-historie een paar foute scheidsrechters zijn, dat geloof ik wel. Maar...
ja.
Oké.
Okay. Nou. Ja, dus dat zou kunnen. Trouwens, we hadden nog een sponsor. Deze Big Talk Small Talk, dit onderdeeltje, wordt je mede mogelijk gemaakt door DraftKings.
Oh, ja,
plaats al je weddenschappen bij DraftKings.com. Gebruik promocode HIDDEMHIGH voor 10% korting. Nou,
je kan beter gewoon geld afstorten naar ons bijvoorbeeld. Oké.
Okay. We gaan door naar het volgende onderwerp. Big Talk Small Talk. Waar je het zou kunnen over hebben als je 's ochtends vroeg afscheid neemt van je vrouw en kind, partner en kind, man en kind, is de dynamic duo in Milwaukee. Dus ik heb het over Damian Lillard en Giannis Antetokounmpo. Dit was ook de wedstrijd die we hadden behandeld in de glazen bal. Dus meteen een soort van kleine recap. Damian Lillard was echt de ster van de avond gisteren met 16 van de 35 punten. 16 van zijn 35 punten in het vierde kwart. Samen met Giannis, die 34 punten had, 10 assists en 7 rebounds, domineerde zij echt het spel in de laatste minuten. Ik had de wedstrijd dus ook zelf gekeken. Ik vond het heel erg jammer om te zien dat bij de Clippers zat Paul George en Kawhi Leonard zat op de bank. Dus ik dacht, nou, dat wordt wel echt een saaie wedstrijd. Maar ik dacht wel van, nou, weet je wat? Clippers geven zich niet zomaar gewonnen. Laat maar eens zien waarom jullie dan het betere team zijn. Nou, dat was dus ook zo voor de Bucks. Dat was op zich wel jammer. Dus Giannis en Lillard, dit duo, werd slechts het tweede paar teamgenoten dat sinds 1980, en weer stats, allebei minstens 30 punten en 10 assists scoorde in dezelfde wedstrijd.
Oké.
Dus dat viel ook wel op in de wedstrijd, dat zij dus zo goed een 1-2'tje samen met elkaar hadden. Lillard en Antetokounmpo leiden de Bucks naar de overwinning om ofwel samen te scoren of te assisteren op 31-1 volgende punten in het vierde kwart.
Zo.
Dus ik had het ook afgezet in het vierde kwart, want het was gewoon een herhaling de hele tijd van hetzelfde en nog een keer hetzelfde en nog een keer hetzelfde en nog een keer hetzelfde. Ik moest ook nadenken over een opmerking die jij nog maakte over Giannis 2 jaar terug. Over het hele one trick pony verhaal.
Ja.
Dat was dit eigenlijk ook. Het is die combinatie van die twee is gewoon te sterk. En de Clippers konden dat dus ook niet stoppen. Aan de kant van de Clippers, Norman Powell, 20 van zijn 26 punten in de tweede helft. Maar was ook niet genoeg. Was geen Kawhi Leonard, geen Paul George. Dus het was een...
waarom waren die twee er niet bij?
Goeie.
Dingetjes, back-to-back, uitrusten.
Kawhi Leonard, groin injury.
Groin.
Ja, en Paul George, want ik had even de injury list opgezocht, iets met zijn knie. Dus Kawhi Leonard is day-to-day en die wordt de 12e. Oké, ik heb echt een overzichtje, wordt hij weer geëvalueerd. Om te kijken of
Zet
het in je agenda. Morgen wordt het bekend of Paul George en Kawhi Leonard weer door kunnen. Maar wat ook wel jammer was, op de bank bij de Clippers, is dat Westbrook ook daar zo op de bank zat. En die had een... soms moet ik echt die vertaling maken tussen het Engels en het Nederlands. Dat lukt niet altijd even snel.
Wat is het Engels?
underwent surgery. Dus hij heeft een operatie gehad voor een fractuur op zijn linkerhand.
Okay.
En ze hopen dat hij nog gaat terugkomen voor de start van de playoffs.
Okay.
Nee. Een
gebroken hand, dat zou op zich kunnen.
Ja, het zou kunnen, maar ik denk het niet. Maar Big Talk Small Talk punt van de wedstrijd van gisteren tussen de Bucks en de Clippers is echt het dynamische duo van Damian Lillard en Giannis Antetokounmpo.
Ja, mooi man.
Zeker. Goede wedstrijd om naar te kijken. Was wel een beetje boring. Ik ben benieuwd hoe ver ze zullen komen in de playoffs. Want, dat is ook nog vanuit het perspectief van Damian Lillard.
Ja.
Dit moet toch wel, denk ik, ook wel een van de jaren zijn dat het gaat gebeuren.
Ja, the time is now.
Ja, precies. Ja. Precies.
Oké. Okay.
Dat gaan we door naar het volgende. En laatste punt van Big Talk Small Talk. Misschien toch... Oké, get ready hè, met de LeBron James bitten.
Ja.
Want waar je het over zou kunnen hebben... Heb jij nog een scenario?
Voor Big Talk, Small Talk. Ja, stel je voor.
Welkom bij deze scenario podcast.
Je zit, je zit in een veteranenteam en iemand heeft nieuwe Jordans.
Ja, en je praat. Zo, wil ik het ook nog graag een keertje over hebben. Jordan, mag ik even kort sidetracken?
Ja.
Dank u. Ik had opgezocht. Nee, ik vroeg me dus af. Ik heb Jordan niet zo actief meegemaakt om naar te kijken.
Ja.
Ik heb wel LeBron James meegemaakt om naar te kijken. Maar ik voel me dus wel af, zijn er dus vergelijkbare Jordan-spelers die ik nu dus heel vaak zie, waarvan mensen kunnen zeggen van ja, dat zijn dus voorbeelden van hoe Jordan aan het spelen was.
Ja, ja.
Begrijp je wat ik bedoel?
Ja.
Speelstijl, mentaliteit, allemaal dat soort dingen.
Ja man, zijn er toch genoeg? Zijn er zat?
Vertel het me.
Nou, Kobe.
Oké, okay. Ja.
Die was, dat was wel een nagenoeg een kopie.
Oké. Okay.
Lijkt me. Ja, en voor de rest is het een combinatie van gewoon supergoeie shooting guards die we nu ook hebben. En dan denk ik dat bijvoorbeeld Anthony Edwards.
Ja.
Of Devin Booker. Dat die nog het meeste doen denken aan Jordan qua speelstijl. Maar ook, je hebt het net over hem, Russell Westbrook.
Ja.
Die is dan een heel stuk minder effectief, maar qua spel, zeg maar qua de hardheid en het altijd naar de basket gaan. Dat is wel heel erg Jordanesque.
Ja, precies. Dus ja. Er zaten er ook nog wat andere voorbeelden bij van de dingen die ik had opgezocht. Dus dat bijvoorbeeld ook Zach LaVine met zijn speelstijl ook heel erg liet lijken op Jordan. Wie was er nog meer? Even denken. Ja, nog een paar anderen in ieder geval. Maar niemand lijkt op Jordan. Ik vond het wel weer jammer dat is ook LeBron James zelf ook nog een keer weer naar voren kwam in de lijst.
Ja.
Ook als het gaat over...
Ja, die vind ik echt totaal niet vergelijkbaar. Ze zijn wel allebei in het GOAT-discussie, maar qua spel is het toch echt wel heel anders.
Ja, dit ging ook meer over, denk ik, winmentaliteit. Dat hij hetzelfde had. En spelinzicht. Dat ze hetzelfde op datzelfde niveau zaten.
Ja. Maar de league is ook zo ontzettend veranderd.
Ja.
Ik bedoel, Michael Jordan die zou in deze era ook heel erg goed zijn. Maar of hij nou de allerbeste zou zijn. De 10 jaar na hem ging iedereen hem nadoen. Dus ook dankzij hem is die league beter geworden.
Ja.
En nu qua de spelregels zijn veranderd. Hij zou nu nog steeds zou die geweldig zijn hoor, daar niet van. Maar ik weet niet of hij nu even zo dominant zou zijn. Wie weet.
Als hij 3-puntje schot erbij zou doen.
Ja.
Maar goed, dus stel je voor, iemand in het veteranenteam heeft nieuwe Jordans gekocht. Waar het over zou kunnen hebben is de statline van Anthony Davis. Want zij,
Anthony Davis,
AD en de Los Angeles Lakers hebben tegen de Minnesota Timberwolves gespeeld. Dit was gisteren, zondag volgens mij, of zaterdag.
Okay.
Anthony Davis was de held van de avond met een ongelofelijke prestatie. Hij had namelijk 27 punten en pakte maar liefst 25 rebounds. En had 7 steals.
Zo!
70 punten en 25 rebounds.
Oké, okay, maar Rudy Gobert die ging niet meer uitboksen. Die had geen zin.
Rudy Gobert was niet Danny May in deze wedstrijd.
Ah, kijk.
Misschien moest je nog even na de opmerkingen die hij had gemaakt even op de bank gaan zitten.
En even kijken, wie speelde dan center bij ze? Naast Reed.
Ja, waarschijnlijk wel, want Karl-Anthony Towns is geblesseerd.
Ja,
oh, en Rudy Colbert deed niet mee, dus ja, er was niemand.
Dus dan heb je, dan begint Naz Reid en ze hebben nog een paar van die reserve center.
Ja, dus even de boxscore even.
Ja, ik ben wel gecharmeerd van Naz Reid. Ik had wel verwacht dat hij
beter
het verdedigend het dan. Ja, met al die, zo, er zijn wel heel veel rebounds, man. 25.
Dus dit zorgde ervoor dat de Lakers dus hadden gewonnen. Ja. Van de Minnesota Timberwolves met 120 tegen 109 punten. LeBron James voegde. Ja. Dank u. Voegde daar nog 29 punten aan toe. Ja. Dus hij had ook een goede wedstrijd. En daardoor, dus door deze overwinning, staan de Lakers nu weer boven 50% van de gespeelde wedstrijd dat ze dat hebben gewonnen.
Ja, oké. Okay.
Ja, want het gaat eigenlijk niet zo heel erg lekker met de Lakers. Het gaat eigenlijk dus juist heel erg goed met de Lakers. Maar ze komen dus door deze overwinningen maar steeds niet hoger in de standings. Omdat iedereen het eigenlijk goed doet.
Ja, ja. Ja, de bovenkant gaat naar boven, de onderkant gaat naar beneden. Ja, dus en dan het wordt alsnog in de midden hangen als de Lakers zijn.
Ja, hoeveel staan de Lakers nu? Heb je de standings misschien voor je?
Oeh, ja, die kan ik meteen hier voor jou pakken. Lakers, die staan op het moment negende. Dus
negende.
Niks aan de hand, gewoon play-in toernooi.
Precies. En van de laatste paar wedstrijden die ze hebben gespeeld, hoeveel hebben ze daarvan gewonnen? Want volgens mij kan je dat ook...
Even kijken, dit zijn, hoe noemen ze dat?
Lakers talk.
Last 10, even zien. Laatste 10 wedstrijden hebben ze 6 gewonnen, 4 verloren.
Ja, precies. Dus in principe gaan ze op zich wel goed. Maar het is niet echt per se dat ze stappen maken. Het is wel goed dat ze in de play-in zitten. Maar ja, ik ben benieuwd.
Ja, ik denk dat ze zich weinig zorgen maken zolang ze in het play-in toernooi zitten.
Ja.
Dan moeten we even weer de regels opzoeken. Want zij staan dan nu nummer 9. En tegen wie moeten ze dan? Eerst moeten ze dan tegen nummer 10, hè?
Ja.
Ja, en dat is nu de Golden State Warriors. Wow. Ik denk dat de Lakers er wel vertrouwen in hebben.
Ja, want Golden State...
Golden State is trouwens ook de laatste 6 wedstrijden gewonnen van de laatste 10 wedstrijden die ze hebben gespeeld.
Ja, ook.
Dat valt ook hartstikke mee.
Ja.
Maar ja, dan zie je zeg maar qua naam en faam dat na de Golden State Warriors gaat het hard naar beneden. Want dan heb je dus in één keer de Rockets.
Ja, Suckage.
Hallo, de Rockets. Maar ja, dat scheelt dus maar 4 wedstrijden met de Golden State Warriors. Dus ja.
Er kan nog deze laatste paar weken van de NBA nog echt heel erg veel gaan gebeuren. Ook in deze wedstrijd, Anthony Edwards, die had 25 punten gescoord, maar het was dus niet genoeg.
Okay.
Het was een zware klap ook voor de Wolves, want die speelden dus zonder Rudy Gobert en zonder Karl Anthony Towns vanwege blessures. Nou, bij Rudy Gobert, hè? Mentale blessure misschien. Dus we gaan kijken ook naar de Wolves, hoe ze het de komende periode gaan doen. Want wat ik ook net zei voor Damian Lillard, waarbij hij het gevoel zou kunnen hebben van nou, nu ben ik gewisseld van de Blazers naar de Bucks. Laten we nu ook maar voor een kampioenschap gaan. Is het voor de Wolves al helemaal, nu moet het gaan gebeuren.
Ja.
Dit jaar. Want ook, ik had nog opgezocht met contracten en zo, met hoe de Wolves er volgend jaar voor gaan staan. Okay. Ze moeten Karl Anthony Towns een nieuw contract gaan geven. En die kan dus ook heel, heel erg veel geld gaan betalen. Of in ieder geval dat de Wolves dus voor hem veel geld gaan lappen.
Ja.
Maar ja, ze hebben ze ook nog dat Rudy Gobert contract. Dus dat is ook best wel duur. Dus ik denk niet dat ze het allemaal nog kunnen betalen, die line-up die ze nu hebben volgend jaar bij de Wolves. En omdat ze dus nu zo lekker gaan, is het moment dat iets zou moeten gaan gebeuren bij de Wolves, of in ieder geval een kampioenschaps poging te doen, is nu. En dat maakt dus de blessure van Karl Anthony Towns nog pijnlijker eigenlijk.
Ja. Ik denk dat ze wel all-in gaan hoor bij de Timberwolves, ook in de off-season als ze al die contracten moeten verlengen. The time is now, want je hebt nu die combinatie van Edwards met Towns.
En Gobert.
Ja, en Gobert als supporting. Ja, maar Karl Anthony Towns en Edwards, dat zijn in ieder geval de figuren die je gewoon gaat betalen.
Ja, ja.
Lijkt mij. Ja.
In ieder geval Edwards. Towns moet nog een operatie ondergaan. Mm-hmm. Gescheurde linker meniscus.
Oh jee, ja.
En daarvan zeggen ze ook, ik vind het allemaal niet kloppen, dat ze dus zeggen van, hij wordt dus over een maand wordt hij weer opnieuw geëvalueerd. Om dan te kijken of hij dus nog terug kan komen.
Ja, dit seizoen überhaupt. Ja.
Maar als in hij gaat nog terugkomen of hij zou moeten terugkomen. Dus ik ben benieuwd of hij nog terugkomt. Omdat zeg maar de window of opportunity voor de Wolves is dus nu. En ga je dan zo'n blessure haasten, weet je wel? Om dan weer terug het veld op te komen om dus nog nu mee te kunnen doen.
Ja, nou, ik ben benieuwd.
Ik ook.
Maar ja, hij is wel, kijk, er zijn 30 teams in de NBA.
Ja.
Dus dan zijn Edwards en Towns, zijn dat... horen zij tot de beste 60 spelers van de hele NBA?
Ja.
Zou ik zeggen, ja, zeker. Dus zolang dat zo is, is het ook verstandig om die blessure gewoon af te wachten.
Ja.
Het is nooit een seizoen over te slaan. En geduld wordt over het algemeen met dit soort supergoeie spelers wel uiteindelijk uitbetaald.
Ja.
Want het zou stom zijn om iemand dan, wat ga je anders doen dan? Gaat hij weg? En dan gaat hij een jaar later gaat hij ergens anders de sterren van de hemel spelen. Ja, dan kan je hem beter behouden.
Ja,
want wat je ervoor terugkrijgt is niet per se een andere top 60 speler.
Nee, precies wat jij zegt. Ik zou inderdaad ook Carl Anthony Towns en... ik zou hem wel behouden als het je lukt. Maar dan moeten er wel heel veel andere mensen weer uit het uit de roster moeten dan gaan verdwijnen. Zoals Naz Reid, denk ik.
Ja, oké.
Oké, cool. Dat waren de 3 punten die ik wilde benoemen. Dat was het. Ja, misschien nog iets anders. Nee, ik bewaar hem voor de volgende keer.
Oké.
Dat was het.
Zit al op 25 minuten. Ja, dus gaan we naar 1 tegen 1. Hey. Ja. Ja, het afgelopen weekend was een van de topwedstrijden de Boston Celtics tegen de Phoenix Suns. En dat was een hele leuke wedstrijd om te kijken. Maar Marinho, voordat ik over die wedstrijd begin. 1-1, was dat voor jou vroeger ook een ding? Vond je het leuk om te doen? We hadden vroeger even
context,
een terugblik.
Context.
Wij hadden in ons ouderlijk huis hadden wij een basket tegen de muur. Want we hadden een hoekhuis. Dus hadden we best wel wat ruimte om te basketballen. En op onze middelbare school werd basketballen heel erg gemotiveerd.
Zeker.
Dus wat zijn jouw herinneringen aan een goede 1-1?
Ik denk dat mijn herinneringen aan 1-1 is wel dat de moves aan mijn kant zijn veranderd.
Ja.
Dus ik deed het back in the days wel vaak. Maar ik kan me niet meer echt iets heel specifieks over herinneren. Ik weet wel nog hoe ik aan het schieten was of wat toen mijn go-to move was.
Ja.
Maar het leuke is met 1-1, nu, shout-outs naar Richard van BVA Veteranenteam. Mag ik even een shout-out? Button. Ja. Ik speel dus met hem vaak na de training altijd nog even 1-1.
Oké.
En dat is ook om voor een conditiedingetje eigenlijk. Ja. En als we stats hadden bijgehouden, heeft hij nu vaker voor mij gewonnen dan ik van hem. Maar ik vind het vooral ook heel chill om aan de ene kant iets nieuws te oefenen, maar ook om gewoon voor mijn conditie 1-1. Want 1-1 vind ik in het algemeen gewoon best wel zwaar. En dat ik het ook jammer vind met 1-1 als je lui wordt en alleen maar gaat schieten de hele tijd.
Ja, ja.
Snap je wat ik bedoel? Dus ik denk van, op een gegeven moment moet je wel een paar moves hebben om wel te blijven driven. En niet alleen maar zo checkbal, je krijgt de bal en meteen schieten. Dat vind ik gewoon een beetje suf of zo.
Ja, maar je moet wel schieten om je directe tegenstander te motiveren om dichtbij te komen.
Ja, maar dan moet je ook wel raak schieten en dan is mijn schotpercentage niet hoog genoeg. Dus
ja,
don't know.
Ja, je moet dus allebei even goed kunnen. Je moet goed kunnen schieten en goed naar de basket kunnen gaan.
Ja.
Als je maar een one-trick pony bent, dan hoef je ook alleen maar één ding te verdedigen.
Ja, precies. Ja. En dat vind ik dus zo leuk aan vaker 1-1 doen, ook met dezelfde persoon. Die heeft dus een primmetje trucje door.
Ja.
En dan word je echt geforceerd om eens een keer echt iets nieuws te gaan doen. Dus ik vind 1-1... heel erg leuk. Toch nog iets extra's erbij. Ik merk ook dat bij de veteranenbasketbal voor nu 1-1 op het veld lukt niet echt. Want iedereen staat steeds in de bucket. Dus er is gewoon niet genoeg ruimte om iets te kunnen doen. Want iedereen staat daar. Dus het is meer een team iets dan dat je echt goed op het veld bij de veteranen 1-1.
Nee, maar dat is dus ook omdat de rest niet fatsoenlijk kan schieten.
Ja.
Want als je allemaal dodelijke schutters zou hebben in je team, dan zou de bucket ook open zijn. Want dan moeten die verdedigers, en die moeten dan, they have to honor the three.
Yes.
Zoals ze in het Engels zo mooi zeggen.
Ja, ja. Ja.
Dus die situatie komt inderdaad niet zo heel vaak voor.
En jij dan?
Voor.
Wat is jouw, wat vind je überhaupt van 1-1? Doe je het zelf?
Nee. Dus ik vind het leuk dat jij zegt dat je dat nog wel regelmatig doet. Dus ik heb, we hebben Richard, die hebben we wel eens in de uitzending gehad. Dat is volgens mij 3 jaar geleden of zo. Heb ik even 5 minuten 1-1 hem gedaan. Dat is de laatste keer. Ja, voor de rest is het tegen de kinderen op de camping.
Ja,
1-1. Maar dat, voor de rest is het alleen maar 5-on-5.
1-1 telt niet als het zeg maar de leeftijdsgap 30 jaar is. Ja. Ik zeg maar even.
Nee, dat snap ik. Oh, wacht even. Ik heb op vakantie nog 1-1 tegen een guy gedaan. Die was wel goed. Dat was wel spannend. Daar heb ik echt hard gewerkt, maar net met 1 punt gewonnen volgens mij.
Nice. Oh, nice.
Hij was 19 of zo. Hij was echt zwaar gespierd.
Ja.
En sprong hoog. Maar dan is het toch die veteran moves.
Lekker, jongen. Maar wat was je move dan?
Nou ja, hij kon niet zo goed verdedigen.
Ah.
Dus hij had pas na 6 punten door dat ik linkshandig was, om maar eens wat te noemen. Dus had ik al 4 lay-ups van links al in de
jeugd.
En toen dacht hij, oké. Ja, en dan weet denk ik, ik heb dan net iets meer ervaring met hoe je iemand op zijn verkeerde hand moet zetten. Ja. En dat soort dingen.
Ja.
Nou, dat had hij dus niet, maar hij was wel groot en sterk en snel. Dus ik liep wel als de bink over de camping toen ik had gewonnen. Zo kom ik de veranda op bij vrouw en kind van jij.
Jongens, niemand onder de indruk.
Ik heb gewonnen. Helemaal kapot, maar ja, dat was wel nice. Maar ja, ik vond het vroeger ook leuk om 1-1 tegen jou te doen, want jij wilde wel altijd bewijzen dat je niet onder hoefde te doen voor mij. Maar ja, ik was wel even 3 jaar ouder.
Ja.
Dan 18-15.
Ja.
Ja, dat is toch wel taai voor een 15-jarige.
Echt ook even shout-out naar onze ouders in die tijd. Omdat dus de basketbalring die wij hadden, zat dus tegen het huis aan.
Ja.
En wat een teringherrie maakte dat ding als dus de bal zo op de ring terecht kwam. Oef.
Ja.
En dat zij daar
precies
doorheen hebben gezeten. Dus shout-out naar jullie.
Ja. Maar ja, goed. Ook nog even shout-out naar alle middelbare schoolvrienden. Want dan deden we het continu. 1-1, 2-2. Ieder tussenuur. Ja, en daar is natuurlijk wel de liefde ontstaan.
Ja.
Maar waarom? Waarom begin ik hierover?
Why?
Nou, als jij een 1-1 zou moeten kiezen uit de line-up van de Celtics en de Suns, wie kies je dan? Wie wil je 1-1 tegen elkaar laten gaan?
Celtics Suns, dan zou ik Booker tegen Tatum willen zien, denk ik.
Stel dan dat Booker geblesseerd is. Wie kies je dan bij de Suns?
Ja, dan Tatum. Ja, ik vind Kevin Durant tegen Tatum niet een soort van eerlijke matchup. Want Kevin Durant is groter. Dus dan denk ik, dat Durant wel zou winnen. Maar dan zou ik denk ik vanwege sterkwaliteit zou ik misschien voor dat gaan.
Ja.
Maar ik vind het niet eerlijk of zo, want hij is groter.
Dat Durant hem helemaal afmaakt.
Ik denk dat Durant beter is in 1-1 dan Tatum. Dus dan hoef ik dat niet per se te zien, omdat ik
ik denk. Ik denk dat Tatum het niet per se met je eens is.
Nee.
Ik denk dat Tatum zegt, ik durf het wel aan. Kom maar met die Kevin Durant.
Ja.
En mocht je deze wedstrijd een stukje terug willen gaan kijken, dan zou ik zeggen, kijk alleen het eerste kwart. Want dat is die was het leukste. En ik zal je vertellen waarom. Booker die was dus geblesseerd. Even voor je overzicht. De Celtics die staan op dit moment eerste in het oosten. En de Suns die staan zesde in het westen.
Mm-hmm.
Nou, ik denk dat we wel mogen zeggen dat het westen op dit moment ietsje sterker is dan het oosten. Dus dat is een hele goede matchup. Dus wel heel jammer dat Booker er niet was.
Mm-hmm.
Die had zijn enkel verzwikt. Maar het leuke is, een van de nieuwe aanwinsten bij de Suns, dat is Yusuf Nurkic.
Mm-hmm.
Die speelt center bij de Suns, komt van de Blazers vandaan. Maar die zat echt heel lekker in zijn vel. En het is ook een bepaald type center. Hè? Je hebt er een paar van. Je hebt Nurkic, je hebt Valanciunas. Dat zijn allemaal een beetje van die beetje langzame, maar wel effectieve centers uit Europa.
Ja.
Die gewoon heel functioneel spelen. En het grappige was dat, omdat dat ze hem dus zochten in de aanval in het begin. Want dan door allerlei switches kwam Nurkic bijvoorbeeld 1-1 tegen Holiday te staan.
Ja.
De point guard van de Celtics. En ik zei, nou, laat maar gaan. Dat is een matchup die we mooi vinden. En ook al is die Holiday echt een supergoeie verdediger.
Ja.
Zo'n zware center als Nurkic onder de bucket wordt dan toch wel taai. Dus zo kwam hij meteen aan een aantal punten. En voor de rest zie je gewoon dat hij zich lekker voelt. Hij heeft veel rebounds. En zet de hele tijd goede picks op Durant. En Durant zoekt hem ook de hele tijd op om die... het is dan niet een pick-and-roll. Want als Nurkic de pick zet en Durant gaat er overheen.
Ja, dan wordt
dan gaat Durant door. Die gaat dan of schieten of die gaat naar de basket.
Dit is heel komisch.
Ja.
Want de normale uitspraak is inderdaad ook wel pick-and-roll. Ik had echt vorige training echt een paar... Oeh!
Ja, had je goeie?
Zeker. Echt een paar goede pick-and-rolls. Dat is wel pretty nice.
Okay.
Maar dit wil ik even uitleggen, omdat er ook nog mensen naar ons luisteren die dus niet weten wat een pick-and-roll is. Hoe leg je dat even uit? Zonder dat het al te moeilijk is.
Zet wel even een YouTube-profiel in de...
Ik kan het gewoon niet even 1-2 uitleggen. Het is een soort samenspeltechniek die je met één iemand anders doet. Dus jouw teamgenoot helpt jou om vrij te komen. En eigenlijk wat je zou moeten doen als je het goed zou willen doen, is dat je het teamgenoot die jou helpt met vrijkomen, terwijl jij zelf de bal hebt, is dat je die persoon de bal geeft nadat hij jou geholpen heeft tijdens het rollen. En in dit voorbeeld, raden nu benoemd, Dan kan Jusuf Nurkić wel Kevin Durant helpen met vrijkomen. En dat je dan zou denken, nou, nu heeft Nurkić Durant geholpen. Nu zou hij de bal moeten terugkrijgen. En dat werkt dus niet zo bij Kevin Durant. Kevin Durant houdt gewoon de bal en die bedankt je dan voor het helpen. Hij bedankt, ja, hè. Ja. Ga nu maar aan de kant en die doe ik de rest.
Ja, precies. Maar nu is dat, je kan je zeggen, dat is ego. Of je kan zeggen, is een goed besluit. Dat zou ook kunnen. Want zolang Kevin Durant ze dan erin schiet, denk je gewoon, ja, goeie. Ik vind het ook fijn als ik dan een pick heb gezet op iemand anders.
Ja.
En die gaat er overheen en die scoort. Dan denk ik, nou, dat noem je ook een assist.
Een assist, ja.
Ja, hoe noemen ze dat? Een blok assist, screen assist.
Ja.
Nou, dus ik denk dat Nurkić zich wel functioneel voelt dan.
Zeker.
Dus dat gebeurde dus heel veel in het eerste kwart.
Ja.
Maar toen kwam dus die 1-1. En dat is echt ook typisch NBA. Want aan de kant van de Celtics gingen ze dus de hele tijd Tatum zoeken. Aan de kant van de Suns gingen ze de hele tijd Durant zoeken. En die verdedigden elkaar ook heel vaak. En in die laatste 4-5 minuten is het echt 6 keer of 8 keer dat de balbezit uiteindelijk uitkwam op een 1-1 tussen die twee. En Europees basketbal doen ze dat eigenlijk helemaal niet. Het is gewoon altijd rond paas. Veel tactischer, veel meer samenspel. Maar dat vond ik wel gaaf, want dan was het echt van, oké, nu gaan we bepalen wie van ons twee de beste is.
Ja. Ja.
Nou, en dat was toch wel gaaf om te zien. En dan denk je, ja, Tatum, jongen, je gaat eraf. Want Durant is gewoon een kop groter. En dat is moeilijk, maar maakt er niks uit. Hij maakt gewoon ruimte met zijn schouder.
Ja.
Fadeaways, crossover dribbles, nou, van alles en nog wat haalde Tatum uit. En hij pakte toch heel vaak een score op Durant. Ja, dus dat is geweldig om te zien.
Nee, dat is ook het grootste verschil, denk ik, met Europees basketbal en NBA basketbal. Dus die NBA-spelers, qua talent, zijn ze dus zo goed. Dat overstijgt dus teamspel.
Ja, ja, precies. Precies. Nou, dat vind ik dan, zeg maar, zo'n 1-1 situatie. Gewoon, ja, het is een soort... Ja, gladiatorenstrijd. Mm. Weet je wel, we gaan nu gewoon kijken wie de sterkste van ons twee is. Dus eigenlijk een wedstrijd in een wedstrijd. En maar, dat vind ik dan wel weer leuk.
Maar herken je jezelf qua eigen speelstijl op het veld dan?
Met van, nu ga ik even iemand domineren? Nou, nee, zeker niet. Want ik ben al jaren niet meer de beste op het veld.
Je hebt niet zoiets tijdens jouw eigen trainer dat je denkt, put the team on my back en we gaan...
Nee. Nee, ik probeer wel na te denken, wie wil ik in een 1-1 hebben in mijn team? Dus dan denk ik van, ja... Dus we kijken wel altijd, maar ik probeer wel te kijken naar wie heeft een goede matchup in mijn team. En dan probeer ik te zorgen dat die de bal krijgt of dat ik daar een switch afbeding of nou allemaal. Ik probeer er wel een beetje over na te denken, ja.
Ja. Ja.
Maar dat ik nou degene ben waarvoor het spel ingericht moet worden, not so much.
Jammer.
Ja, nee. Nee, maar dat was wel echt gaaf om te zien. Dus kijk even dat eerste kwart als je er nog iets van wil kijken. Wat ook grappig was, is dat de Celtics wilden heel graag Grayson Allen van de Suns helemaal van het veld spelen.
Ja, die gast is
goed. Want dat is de kleinste man aan de kant van de Suns.
Ja.
En de Celtics dachten, ja, dat moeten wij kunnen hebben. Dus deze moeten we eventjes het heel moeilijk gaan maken. Maar het mooie was dat Grayson Allen gewoon stand hield. Om niet dat het geen enkel probleem was, maar hij werd niet van het veld afgespeeld door al die grotere gasten zoals Jaylen Brown, Tatum, Horford en Holiday is natuurlijk ook sterker, breder en groter dan Grayson.
Ja.
Maar dat mocht niet deren. Hij hield gewoon stand en heeft dus zo ook netjes gewoon zijn minuten gemaakt. Nou, dat waren eigenlijk de meest interessante onderdelen van deze wedstrijd. Want voor de rest, denk ik, ja, hoef je het niet te kijken. Want vanaf het derde kwart was het gewoon voor de Suns alle ballen op Durant de hele tijd.
Ja.
Ze stonden met 12 punten achter, dus op die manier wilden ze het goed gaan maken. Nou, dat is redelijk gelukt, want op een gegeven moment stonden ze nog maar 5 punten achter in de laatste 3 minuten. Grappig is dat Jaylen Brown op een gegeven moment vrije worpen kreeg. Met die 5 punten voorsprong dus. En ze dan misten in de laatste 3 minuten. Dat is wel echt taai.
Ja.
Ja, want dat zijn precies die vrije worpen die je net ietsje meer ruimte geven om die wedstrijd gewoon binnen te trekken. En de laatste minuut situatie staat Al Horford. En het is trouwens wel echt een championship line-up hoor bij de Celtics. Met Horford, Brown, Tatum, Holiday en Derek White.
Ja.
Zo, daar moet je echt ver mee kunnen komen.
Zeker.
Maar Horford stond dus helemaal open in de linkerhoek. Aan de 3-puntslijn. Hij had tot dat moment, dus tot de laatste minuut, had hij al 6 drietjes gemist. Dus nu stond hij daar weer wide open. Ja, de Suns dachten, nou, let's go. Kom maar met die zevende. Maar die
blijven schieten.
Maar hij ging raak. Ja. Hij ging raak. En zo kwamen de Celtics dus op 8 punten voor. Ook een ander, of een bijzonder fenomeen. De Phoenix Suns gingen full court press spelen. Nou, dat zie ik ook niet zo vaak. Ook niet als het close is, dan wijken ze daar meestal toch van af. Maar dat is dus iets wat Phoenix wel deed. Idee van Frank Vogel blijkbaar om dat te doen.
Wanneer? Het vierde kwart?
Ja, de laatste paar minuten speelden ze full court press. Ja, ja, dus dat was wel grappig.
Maar ik denk ook wel dat het is omdat ze toch ook nu is het moment om je team te testen tegen de sterkste teams. Ja. Dus het is ook zeker voor de Suns tegen de Bucks of tegen de Celtics om te kijken ook hoe goed ze kunnen zijn. En dat viel me ook op in de wedstrijd van de Nuggets tegen de Celtics, een tijdje terug.
Ja.
Dat was ook een hele spannende wedstrijd om te kijken. En daarin zag ik ook heel veel testen van beide coaches. Om te kijken, van nou, als we elkaar weer tegen gaan komen in de playoffs, wat kunnen we nou tegen elkaar gaan doen? Dus ook wat je net zei met die line-up die Boston heeft. Dat het inderdaad ook echt een hele sterke line-up is. Ik voor mijn gevoel zeg dat zij een nummer 2 titelkanshebber zijn. Ik denk het sowieso bovenop of bovenaan.
Ja.
Ook wat je zegt met die 1-op-1 gaat het dan ook om de matchups. Oftewel, wie is uiteindelijk nou de beste speler op het veld? Als je alweer de Nuggets vergelijkt met de Celtics, is er eigenlijk weer niemand beter dan Nikola Jokic.
Ja.
Dus dan is het jammer van ja, wat ga je daar doen? Ga je dubbelteamen? Hè? Ga je dus niet een 1-tegen-1 doen, maar doe je er 2? Maar ja, als je dus bij de Nuggets dan kijkt, dan laat je ze weer iemand anders openstaan. En dan ga je op die manier verliezen. Dus dan ook weer met die 1-tegen-1 matchup waar jij het nu ook over hebt bij de Suns tegen de Celtics. Ja, wie is de beste speler op het veld? En als je die twee tegen elkaar zet, wie is dan de tweede beste speler? En dan nog weer de derde.
Ja.
En dan denk ik inderdaad ook dat het me best wel tof lijkt om uiteindelijk dus voor de Boston Celtics te zijn. Want het is niet helemaal 100% zeker dat ze kampioen gaan worden. Maar het is wel echt een heel leuk team om voor te zijn. Want ze maken het kans, maar het is nog niet helemaal duidelijk dat ze echt ook een finalist, in ieder geval dat ze het kampioenschap ook nog gaan winnen.
Ja.
En dan hou ik daar wel van, dat soort van een underdog om daar voor te zijn.
Ja, want ze maken wel nog fouten, hè? Waaronder die vrije worpen van die Jaylen Brown. Dat zijn je championship vrije worpen.
Ja.
Als dat playoffs zijn, is dat winnen of verliezen van een playoff wedstrijd.
Ja.
Dus er valt nog genoeg te verbeteren, ondanks dat ze dus eerste staan. Hè? Vergeet dat niet. Uiteindelijk, het resultaat van die full court press was niks. Dus wel leuk geprobeerd van de Suns.
Goed gedaan, maar helaas.
Daar zie je ook daar zie je dan wel weer championship pedigree, zoals ze dat dan noemen. De Celtics bleven gewoon rustig pasen. En dat is ook wat je moet doen in een full court press. Waardoor je op een gegeven moment iemand gewoon helemaal vrij speelt, omdat iedereen halverwege het veld staat, dan moet er op een gegeven moment diep iemand wel vrij staan bij een full court press. En dat gebeurde dus ook.
Ja.
En toen gaven ze de wedstrijd eigenlijk uit handen als de Phoenix Suns zijnde. Ze wisselden iedereen eindstand uiteindelijk 117 voor de Boston Celtics en 107 voor de Suns. Nog eventjes de topscorers, want die zijn nog wel leuk om te benoemen. Jaylen Brown 27, Tatum 29 aan de kant van de Celtics. Heel mooie cijfers. En dan Kevin Durant met 45 punten.
Ja,
ja, maar dat is natuurlijk ook, ze zochten hem heel veel. En hij doet het dan ook heel goed. Maar ja, dan zie je dat ze toch niet breed genoeg zijn om het de Celtics echt moeilijk te kunnen maken. Beal wel netjes met 25 punten. Ook fijn om te zien.
Wie was de nummer 3 aan de Suns kant in die wedstrijd?
Ja, ik heb hem hier voor me. Bol met 13 punten. Ja, dat is wel vrij armoedig. Ja, die kwam van de bank af.
Bol was de derde beste speler van de
En die heeft maar 10 minuten gespeeld ook nog. Nou, kan je nagaan.
Wat een Grayson Allen dan? Want deze gast is dus qua 3-punt percentage. Ik had het net voor me. Volgens mij scoort hij 47% drietjes dit seizoen.
Ja.
Hij moet het ook echt goed doen als derde beste speler. Als dus Booker weer terug is. Om echt kans te kunnen maken om ver genoeg te kunnen komen. Maar als Bol jouw derde beste speler is.
Ja. Ik zou er niet al te veel aan ophangen. Dat is een beetje toeval. Maar kijk, Royce O'Neal, daar heb je ook nog. Die zou het ook beter moeten doen, normaal gesproken. Die heeft 3 punten en 5 rebounds. Ja, in 37 minuten. Sorry hoor.
Bol.
Dat is gewoon niet genoeg. En Nurkic, 11 punten, 11 rebounds. Nou, dat is wel wat je van iemand als hem mag verwachten.
Ja.
Ja, en dan Gordon, Eric Gordon, die heeft bijna een half uur gespeeld, maar ook 0 punten. Ja, dat is ook gewoon niet goed genoeg.
Nee.
Dus ja, het is wel een slechte prestatie van de Suns. En ja, zo zie je maar, je kan het ook uitleggen als de verdienste van de Celtics.
Hoe ver gaan goed de Suns gedaan komen? In de finals of in de playoffs?
Nou, op basis van deze wedstrijd zou ik er niet al te veel hoop bij hebben.
Nee, hè?
Want dit was echt prima een wedstrijd om voor een ander om zich meer te laten zien in afwezigheid van Booker. Nou, dat is dus niet gelukt.
Nee.
Zullen wij afronden met de glazen bal?
Let's go.
Ja? Ja, en de vorige keer hadden we dus beloofd eventjes samen te kijken naar de Bucks tegen de Clippers. Nou, dat hebben we ook gedaan. Mourinho heeft er net al iets over verteld. Maar laten we even de balans opmaken, want we gingen kijken wie zou gaan winnen. Nou, de Bucks hebben dus gewonnen. Dat had ik goed gegokt. Hey, hopskee. Dan de topscorer. Ik had volgens mij Giannis gezegd. En wie had jij gezegd?
Kawhi Leonard.
Ja, nou, Kawhi heeft niet gespeeld, zoals je had gehoord. Giannis wel, maar die had 34 punten. Lillard daarentegen, die had 35 punten.
Ja, kaboom.
En dan de loose balls recovered.
Ja, ik had Thanasis. Die mocht op de bank blijven zitten volgens de coach.
Nou, ik had Bobby Portis Jr. Die had er... Is het een junior? Nee, Bobby Portis.
Nee, volgens mij geen junior. Die kwam niet voorbij in de junior track. Nee,
Bobby Portis had ik. Die is niet de loose balls recovered leader geworden. Maar dat is geworden Patrick Beverley.
Yes.
Ja.
Giannis zei nog over Patrick Beverley na deze wedstrijd. En I quote... He's one of those guys, sorry for my language, that you say he's an asshole. But when he plays on your team, like, that's my asshole. You know? And I love him. Okay.
Okay. Nou, mooi. Dus gefeliciteerd als jij ook de Bucks goed had geraden.
Ja.
En nu kunnen we gaan kijken of je trouw gaat blijven aan de Bucks. Want die mogen dus tegen de Suns. Nou, daar hebben we je zojuist uitgebreid over bijgepraat.
Oei.
Als je nu op basis van dat verhaal alsnog de Suns kiest om van de Bucks te winnen, dan ben je wel echt diehard. Maar het mogen duidelijk zijn dat ik in ieder geval niet voor de Suns ga tegen de Bucks volgende
week. Ik hou wel altijd van een underdog ding, maar de Suns... Okay. En ik heb dus, precies wat ik net zei, met Damian Lillard en Antetokounmpo samen... Ja, er is niet genoeg aan de kant van de Phoenix Suns om dat te stoppen. Of het moet echt Kevin Durant, topwedstrijd. Devin Booker terug, topwedstrijd. En Bol Bol, topwedstrijd. Ja, is te veel.
Ja, ik denk
te
dat
veel gevraagd. Dus, ja, nee.
Ik ga ook Bucks.
Ja.
Ja. Maar dan is het wel interessant wie de topscorer wordt van de wedstrijd. Want met een fitte Durant... zou hij dat denk ik wel moeten zijn.
Dat hij het in zijn eentje gaat. Wie zeg jij? Ook moet ik eerst?
Ja, zeg jij maar eerst, ja.
Nou kijk, daarin denk ik... laten we voor... ik kan Devin Booker terug. Ik ga voor Kevin Durant. Wordt de topscorer van die wedstrijd.
Ja.
Ze gaan niet winnen, maar hij gaat wel de meeste punten scoren.
Nou, dan wil ik wel underdog spelen. En dan ga ik voor...
Daarnaast is aan te koop.
Ga ik voor Bradley Beal.
Oef.
Even een outsider.
Heftig, denk ik niet.
Ja, alhoewel outsider. Ik denk dat dat hij goede kans maakt. Wie weet.
Oké.
En dan loose balls recovered. Ik ga volgende keer weer een andere categorie bedenken trouwens hoor. Maar wie denk jij? Wordt het weer Pat Bev? Of denk je dat er een loose ball recovered champion aan de kant van de Suns zit?
Ik denk dat...
Gaan we een roster erbij pakken?
Ja, zeker. Ik denk dat...
Bol.
Kijk, je hebt ze alweer eruit gehaald, zeg maar, als het gaat om Pat Bev en Bobby Portis.
Ja.
Van die Sreo guys. Ik ben nog steeds benieuwd ook nog wat Patrick Beverley nou echt toevoegt aan je team. Als het gaat om stats of iets.
Ja.
Lijkt me best wel tof dat je wel een soort van naam voor jezelf hebt gemaakt als ik ben de dude die heel veel schreeuwt en de asshole is van je team.
Ja.
But that's my asshole. Ja, ik weet niet wat hij heel veel toevoegt, behalve loose balls recovered. Ik zou willen...
Dat dus.
Ja, is dat... Ja, oké, misschien kan je daar een wedstrijdje mee wint. Maar goed. Nee, ik dan toch maar voor die assholes, der assholes, Pat Bev.
Oké, en dan ga ik ik ga nog een keer voor Bobby Portis.
En niet voor Bol Bol.
Nee, niet voor Bol Bol. Nee. Ik ben ook veel te bang dat hij zichzelf pijn doet. Als hij een loose bal gaat ophalen in het publiek.
Ziet hij
er breekbaar uit, zeg.
Ja. Ja.
Dus ik ga weer voor Bobby Portis. Okay. Dus kom op, jongen.
Bad Bev, let's go.
Ja, dus daarmee gaan we uitzwaaien.
Ja.
Zullen we dat doen?
Ja, zeker.
Oké.
Dan wil ik iedereen weer hartelijk bedanken voor het luisteren. De NBA playoffs komen eraan. Play-in toernooi begint 16 april. Dus dat is een kleine maand of een maand. Wij zijn weer achter de schermen hard bezig om de bracket weer klaar te maken voor jullie.
Ah ja. Zit de play-in ook in de bracket? Of,
nee, die gaan we. Nee, die worden op een gegeven moment automatisch weer toebedeeld, zeg maar. En dan gaan we dus eigenlijk alleen maar de play-offs doen. Het is weer heel erg leuk. Vorig jaar hebben we rond de 250 mensen meegedaan.
Ja, gaaf.
En we gaan nu verdubbelen voor 500 mensen. Dus als je nog een leuke pool zoekt voor tijdens de play-offs, waarbij je eigenlijk na iedere speelronde opnieuw wil inzetten, dan kan dat.
Oké. Okay.
Dus daar binnenkort
komt eraan. Komt eraan. All right.
Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
Tot volgende week. Hoi.
Hoi.